Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Andries Noppert, Louis van Gaal, pak Messi die bokaal op dit verguisd WK. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar.
Welkom ook luisteraars van Coco Radio, Omroep Abe, Hertekamp, Radio Milko en Radio Meerdijk. Welkom, William Pomp.
Hallo.
Niet tegenover mij gewoon.
Ja. Op het moment dat het Nederlands elftal aan het trainen is in Qatar, hè, die een 9:30 Nederlandse tijd trainen ze.
Oké. Okay.
En 9:30 Nederlandse tijd is de persconferentie van Van Gaal, waar we natuurlijk allemaal rijkhalsen naar uitkijken.
Kijk jij er meer naar uit nog dan wedstrijden van Nederlands elftal of niet?
Nou ja, ik vind die persconferenties wel heel erg vermakelijk. Ja. Ja. En als ik ben toch een nieuwsdier. En meestal zit er in zo'n persconferentie meer nieuws dan in een wedstrijd. Dus ik kijk wel enorm uit naar naar die persconferenties.
Heb jij hem ooit gesproken?
Van Gaal, ja, ik heb hem één keer gesproken. Dat was bij de 4 mijl van Groningen. Oh. Toen was hij ambassadeur namens zijn Goede Doelen Stichting. Ja. Ik weet niet meer precies. Ik denk Spieren voor Spieren.
Ja.
En toen was Grietje Pasma leefde nog. De grote vrouw achter de 4 mijl.
Ja.
Hoor ik trouwens afgelopen weekend Grietje Pasma. Ja, eventjes hoor. Hoor ik de wet in basketballand. Ik ben ook basketbalwasjes zoals je weet.
Mm-hmm.
Ik kom regelmatig bij Aris Leeuwarden over de vloer en bij Donar. En afgelopen weekend werden er 75 mensen uit basketbal geëerd. Bij een bepaalde de boekpresentatie in Den Bosch, in de Maaspoort. En daar werd tot mijn grote verrassing ook de naam van Grietje Pasma genoemd. Vond ik heel mooi. Heel mooi eerbetoon aan Grietje Pasma. Maar ook de vrouw van de 4 mijl. En Louis van Gaal was toen special guest. En toen mocht ik hem na afloop interviewen. Nou, hij heeft volgens mij nog een voorpagina stukje opgeleverd. Ik weet niet eens meer wat hij precies zei.
Okay.
Maar toen was Louis van Gaal ook al hot. Het was een zeer aangenaam gesprek. Truus was ook mee.
Yes.
Nee, hoe heet ze vrouw? Ja, Truus.
Ja.
Nee, ja, toch?
Dat Truus verhaal, toch?
Ja, ja, toch? Ja, ik geloof het wel. Ja, maar het is ook Truus van Hanegem.
Ja, volgens mij is het gewoon...
Ja, dan hebben ze dezelfde naam. Ja, ik denk, maar met Truus toch? Ja, dacht ik wel, toch?
Zeker, ja, zeker.
Ja, als moeder dit eruit kan.
Nee, zeker Truus verhaal, ja.
Nou, maar die was er ook bij in een zeer aangenaam gesprek. Het is een hele aimabele man. Ontzettend aimabele man. Ja,
okay.
Ik kan bijna niet geloven dat ik, zeg maar, zoals Valentijn Driessen of nu ook weer Martijn Krabbendam van Voetbal International. Ja, die maken steeds ruzie met hem. Elke persconferentie maar weer. Maar,
maakt zij ruzie met hem of maakt hij ruzie met hen?
Ja, goed. Ja, die waarheid ligt misschien wel. Ik denk wel dat hij oprecht geïrriteerd is door bepaalde vragen die zij stellen.
Ja.
Maar goed, het zijn wel vragen die gesteld moeten worden. Domme vragen bestaan niet. Dus ja,
behalve die van jou en van jou net, zoals hij ooit een keer zei. Hè? Ben ik nou zo slim of zijn jullie zo dom?
Ja, maar dat zijn toch hilarische momenten. Ja. Ik vind het fantastisch met Van Gaal. En ik hoop dat hij... bij het Nederlands elftal, bij de laatste training werkt het zo. Ook vandaag, van 9:30 tot 9:45 mag je kijken als journalist.
Ja.
Nou, even voor de luisteraar. Het is nu 9:44 op het moment dat wij dit opnemen.
Ja.
Dus nog een minuut mag de uitgerukte Nederlandse pers kijken. Dan moeten ze allemaal weg. En dan gaan ze daarna, zeg maar, de besloten dingetjes doen.
Ja.
Achter de schermen. Gaat het hek op slot. Ik hoor al van collega's, ze hebben nog steeds geen manier gevonden. Voor collega's die ter plekke zijn.
Ja.
Om vanuit een boom of vanuit een gaatje door het hek of zo. Een glimp van de training op te vangen. Dus de opstelling zal wel geheim blijven. Maar ik adviseer Van Gaal in ieder geval om niet te veel te gaan wisselen. Want daar hou ik niet van in zo'n laatste wedstrijd. Nee, laat die jongen van PSV nog maar even lekker gewoon vanaf de bank komen. Dat vind ik eigenlijk
wel prima. Xavi Simons?
Ja. Je moet het gewoon wel eventjes laten staan. Eventjes de kans geven ook. Je moet niet elke wedstrijd gaan wisselen. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Nee, ik ben een voorstander van vastigheden inslijpen. En daar heb je eigenlijk heel weinig tijd voor gehad. Want normaal gesproken, een voorbereiding op een toernooi is normaal gesproken natuurlijk veel langer dan dat we nu hebben gehad. Geldt overigens ook voor de andere landen, maar ook voor Nederland. En je hebt dan de Nations Cup wel gehad natuurlijk, waarin je het een en ander hebt uitgekregen en ook goed hebt gepresteerd. Dus ik snap ook niet al die mensen die nu in één keer zo heel negatief zijn. Want laten we nou wel zijn, Ecuador is wel gewoon het sterkste land uit de pool, hè.
Nee, Senegal.
Ja, nou ja, ik twijfel nu een beetje. Maar in ieder geval, het is geen schande om gelijk te spelen tegen Ecuador. Het was niet goed. Het was niet goed.
Dat is nummer 50 van de wereld of zo. Joh. Dat is een,
ja, maar het is 44. Een toernooi waar je in moet groeien. En je, nogmaals, je groeit er het beste in als jij een beetje van vastigheden uit kunt gaan. Dus ik zou Klaassen gewoon even laten staan.
Maar slechts 2 schoten, hè?
Natuurlijk ook gewoon.
Van Nederland, ja? In de hele wedstrijd tegen Ecuador. Ja. Slechts 2 schoten.
Ja. Ja, nou ja, ik, mijn advies aan Van Gaal is, ja, slechts 2 schoten, maar hebben we allemaal niet wel eens een slechte wedstrijd? Heb jij nooit een slechte wedstrijd bij VV Winsum 3?
Nee.
Of 4, waar zit je in?
3.
Ik ben niet zo snel in paniek en ik geloof dat Van Gaal dat ook niet is. En ja, als ik zo de interviews dan ook de afgelopen dagen bekijk, Virgil van Dijk vond ik uitermate...
Goed, ook goed.
Ja, echt aanvoerderwaardig.
Nou, maar ook omdat hij op zichzelf even reflecteert.
Ja, dat doe ik op. Ja, leg maar even uit.
Nou, Marco van Basten was nogal hard in zijn bewoordingen. Wat ook wel lollig was om te luisteren. Want ik vind...
Hoe de hel is Marco van Basten, joh?
Nou. Ja, wat heeft hij te zeggen? Ja, nee. Ja, wat heeft hij ooit gepresteerd? Nee, wat ik wel lollig vond, die heeft echt bij heel veel wedstrijden zit hij daar en heeft hij echt geen idee ook. Zeg maar. Weet je, dan wordt hem gevraagd, wat vind je van die spits? En dan zie je hem even kijken zo van, wie is dat? En dan gewoon zegt hij van die dingen als, die is heel comfortabel aan de bal.
Ja.
Kan een actie maken. Ik kan ook wel een doelpunt maken.
Dat kunnen ze allemaal.
Van mijn spits kun je dat allemaal best wel zeggen. Weet je?
Hij zegt ook zo, af en toe wel, hoor ik hem wel zeggen van... Daar overval je me een beetje mee. Ja. Dat zegt hij elke uitzending wel een keer. Ja. Dat is heel goed, komt goed over. Ja. Weet je? Ja. Heb je even de tijd om na te denken?
Heerlijke baan hebben zij. Ik hoorde ook van Raffel van der Vaart gisteren... Die was iemand op tafel, hij zei, hoeveel wedstrijden kijk je? Die keek 50 of 60 wedstrijden per week.
Ja, nou,
dat is verschrikkelijk. En dat van der Vaart zei, 2-3 per week of zo.
Maximaal.
En ze probeerden bij de NMS. Probeerden ze nog een beetje zo, je bedoelt per dag toch? Want die dachten van, hij is onze analist, we moeten wel iemand hebben die een beetje zijn wedstrijden kijkt. Ja. En Van der Vaart, nee.
Ja, maar wie vind jij dan de normale van het stel?
Van der Vaart.
Precies, ik ook.
Ja, tuurlijk,
ik vind het een heerlijk analist trouwens, ook Van der Vaart. Ik ben het ook heel vaak met hem eens.
Ik alleen maar, ik alleen maar. Omdat ik ook een fijne voetballer vond.
Die staat definitely in de top 5 van mijn analisten.
Ja, ook zeker.
Rafael van der Vaart, absoluut. Okay. Maar Marco van Basten overigens ook, vind ik ook fijn om naar te luisteren.
Wat hij dus zei inderdaad, die zei dus in zijn na de wedstrijd dat hij nogal wat kritiek op Virgil van Dijk over dat het niet een aanvoerder in het veld was of zo, weet je, of in ieder geval die daar de tactiek naar voren bracht, of hoe moet je zo maar zeggen. En dan had Van Dijk weer op gereageerd met van dat Van Bast altijd negatief was. En vervolgens
de dag later
zei Van Dijk dat hij ook maar een mens was en dat zijn reactie niet helemaal goed was.
En wat vraag jij je dan af als je dat hoort, dat interview?
Wat ik me dan afvraag?
Ja?
Niks.
Ik vraag me dan af of Van Gaal even bij hem langs op de kamer is geweest. Met hem heeft gesproken. Dat interview heeft gezien. Van Gaal controleert alles, hè?
Nee, die controleert wel alles. Maar ik denk dat Van Gaal niet zou zeggen van je moet. Want Van Gaal zal niet zo snel zeggen. Je moet zelfkritisch nu zijn. En een soort van excuus aanbieden.
Nee, misschien. Nee, dat is niet des Van Gaal.
Blijf bij je punt. Virgil.
Misschien heeft Van Gaal juist dit wel afgeraden, wie weet. Ja, nee. Ja, maar toch zie ik dat. Ik denk dat Van Gaal zich overal mee bemoeit. En ook wel hiermee, zeg maar. Dus, maar dat hij Virgil dan wel vrij laat in wat hij mag zeggen. Maar ik vond het uitermate volwassen overkomen. En een aanvoerderwaardige actie van Virgil van Dijk.
Had jij ooit kunnen bevroeden dat dit dus de aanvoerder van Nederland zelf zou zijn op een WK-voetbal?
Toen bij FC Groningen niet. Precies. Ik heb hem bij FC Groningen natuurlijk een beetje zien komen. Ik deed toen FC Groningen nog als tweede man. Jan Mennega, mijn collega, was toen nog de eerste FC Groningen man. En mijn mentor. En mijn mentor, zeker. Toen was Virgil van Dijk best wel een beetje een nukkige jongen.
Een beetje nukkig.
Ja, een beetje nukkig. Het zei nooit zoveel. Was ook al een beetje groter. Ja, keek je ook al. Wel, hij had wel al uitstraling.
Ja.
Absoluut wel al uitstraling. In de interviews en zo. Ja, je had er niet zoveel aan. Een beetje nukkig. Dat is het eerste wat in me opkomt als ik terugdenk aan de Virgil van Dijk van FC Groningen. Ja. Nukkige jongen.
Zij zegt al dat hij natuurlijk gewoon heel veel te danken heeft aan Dick Le Quin.
Ja.
Toen de assistenttrainer bij FC Groningen. En toen trainer ook van het tweede elftal, zeg maar.
Die heeft hem gelanceerd.
Ja. Ja.
Want toen hij kwam, dat was niet vanuit luxe of zo dat hij naar FC Groningen kwam, hè?
Nee. Nee, precies. Nee, zeker niet. Die kwam van Willem II en die had eigenlijk niet echt een plekje.
Nee.
Zie je eigenlijk in Dick Le Quin ooit een bondscoach?
Nou, ik zie in Dick Lukien in eerste instantie de nieuwe trainer van FC Groningen. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Bondscoach. Ja, maar ik kijk. Wat ik van Dick Lukien vind, is ik vind Dick Lukien een uitermate sympathieke fan die goed overkomt in de media. En die een elftal heel goed en heel mooi kan laten voetballen. Als hij het materiaal heeft, zeg maar, dat daarvoor geschikt is. Maar daar is wel heel veel tijdsinvestering voor nodig. Dus op dit moment zeg ik van nee, ik zie in Dick Lukien geen goede bondscoach. Omdat je dan je spelers maar, nou, eens in de twee maanden of drie maanden ziet. Ik denk dat Dick Lukien meer een clubtrainer is. Die,
maar dat zou je ook van Van Gaal zeggen, toch? Van Gaal meer een clubtrainer.
Ja, in eerste instantie wel. Ja, goed. Ja, nou ja, dat is mijn eerste gevoel erbij.
Henk de Jong
vind ik.
Dat lijkt me een fantastische bondscoach.
Ja, maar dat denk ik ook. Eigenlijk, ik zie in Henk de Jong meer een bondscoach. Omdat Henk de Jong, zeg maar, denk ik wel. Kijk, als jij een ommekeer bij een club moet bewerkstelligen, dan denk ik dat je aan Henk de Jong een hele goeie hebt. Het is een beetje. Vroeger had je het Frits Korbach-effect. Ja. Ken je dat nog?
Ja.
Onze jongere luisteraars waarschijnlijk niet. Maar Frits Korbach was een trainer. Nou, die werd overal ingevlogen waar Trambeland was. Waar de club helemaal aan de grond zat. Heerenveen is hier trainer geweest. De Graafschap, Cambuur. Noem al die clubjes maar op. Geweldig vent. Heel. Kleurrijk figuur. En Frits beheerste de ongelofelijke gave om in een paar weken tijd een elftal dat helemaal aan de grond zat, weer helemaal boven Jan te laten worden en bovenop te helpen. Ik zie in Henk de Jong, zie ik, zeg maar, grotere gelijkenis met dat korte termijn effect van Frits Korbach dan Dick Lukien.
Ja, okay.
Dus vind ik, want ik denk dat Frits Korbach ook een prima bondscoach was geweest. Namelijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Die zijn imago had hij natuurlijk niet mee. En zeker op het laatst niet meer. Maar ik heb. Wist je dat ik de laatste ben die Frits Korbach heeft geïnterviewd?
Ja.
Bij zijn toenmalige vriendin in Hoogezand, Gerda. En toen was hij eigenlijk al helemaal.
Op.
Helemaal op. Ja, hij had keelkanker of zo. Of iets, stembandkanker. In ieder geval
volgens mij
hier.
Zoiets,
rond dat deel van het lichaam.
Slokdown op geen idee.
Maar Frits was zo voetbalgek. Zelfs op de allerlaatste dag van zijn leven belde hij 's ochtends nog met Hans Nijland.
Keelkanker was het, ja.
FC Groningen die speelde 's middags een thuiswedstrijd. En Frits die belde met toenmalig directeur van FC Groningen, Hans Nijland. Hans, heb je nog een kaart? Nee, het kwam er in ieder geval ter sprake, want Hans had ook een goed contact met hem. Er zou nog een kaartje voor Frits geregeld worden. Voor die middag zou hij nog in het stadion komen. En nog voor het eerste fluitsignaal was Frits overleden.
Ach.
Ja. Ja. Ja, bizar, hè?
Ja, heel bizar.
Ja. Dat was de laatste dag van Frits Korbach.
Ja. Was een goede bondscoach geweest.
Maar Henk de Jong, goede bondscoach.
Denk ook.
Van Wonderen, moeten we die ook nog als bondscoach? Nee.
Ik hou wel van aanvallende trainers.
Het is wel ex-international. Ex-international vind ik wel een pre, zeg maar. Is Henk de Jong niet, Dick Lukien ook niet.
Nee.
En Frits Korbach trouwens ook niet.
Dus eigenlijk wat jullie allemaal gezegd hebben, slaat helemaal nergens op. Dat wil je eigenlijk maar zeggen.
Ja.
Snap ik. We gaan eventjes even iemand bellen. Want ik ben wel benieuwd wat Lesmond Prinsen ervan vindt.
Lesmond Prinsen?
Ja, geboren in Heerenveen. Gevoetbald bij onder andere Veendam en Emmen. En nu trainer van de Knickerbockers.
Hoe zou het met hem zijn? Spraakwaterval.
Hey, goedemorgen Lesmond. William is er ook trouwens.
Goedemorgen Lesmond.
Wie is er ook?
William.
Ah, goedemorgen William.
Kent hij niet meer.
Kent hij niet meer.
Te lang geleden.
Ik hoorde het niet.
Oké. Hey Lesmond, William heeft er nog enorm veel vertrouwen in het Nederlands elftal. Jij ook of niet?
Hangt er vanaf wie die opstelt.
Wie moet die opstellen?
Nou ja, wat hij moet opstellen is snelheid. Volgens mij gaat het niet om de eerste drie wedstrijden, maar gaat het wel om dat je op een gegeven moment tegen ploegen komt die goed zijn.
Ja.
En als je speelt zoals hij speelt, dan voetbal je volgens mij vanuit de omschakeling. En dan moet je mannen hebben die snel zijn en goals kunnen maken. Volgens mij het hele WK draait om snelheid.
Ja.
Je ziet welke ploegen naar de meeste kans hebben. Ja, dat zijn allemaal enorme dynamische voetballers met verschrikkelijke snelheden.
Ja.
En hoe groter de ruimte is, hoe makkelijker het wordt dus. Ik zou echt kiezen voor spelers. En vanaf dag heen hoor, want hij wisselt natuurlijk veel.
Ja.
Dat snap ik niet. Maar je moet in zijn toernooi groeien. Dat kun je alleen maar doen door de voetballen.
Ja.
Dus, en hij twijfelt zelf ook wel. Want anders zit je niet Gakpo ineens naast... Weet je? Naast in de spitspositie. Dus,
ja, precies.
Ja. Dus ik zou altijd kiezen voor snelheid. En dan heb je het over volgens mij Gakpo. Ik zou die Xavi Simons altijd opstellen.
Ja.
Echt een creatieve gast.
Mees.
Die kan goals maken. En volgens mij, uiteindelijk zou je met Depay ook moeten beginnen. En daarachter gewoon, onze kap en rijkoning.
Ja.
En dan heb je de vier die het kunnen creëren. En daarachter zit je in een blok van zes. Ja, zo zou ik het doen.
Ja, dus wel gewoon inderdaad met vijf verdedigers blijven spelen?
Ja, weet jij, gaat het niet veranderen. We kunnen wel alles beroepen over fatsoens. Maar als jij je leven een jaar lang daarop traint, dan gaat hij niet aanpassen. Hooguit poppetjes.
Ja, nee, precies.
Ik zou blind eruit halen. Maar goed, dat is mijn mening.
En waarom blind eruit?
Ja, geen snelheid.
Nee, het draait allemaal om snelheid.
Je hebt gisteren toch ook Duitsland gezien tegen Spanje.
Ja.
Nou ja, dan zie je bij Duitsland, er is maar één voetballer. Er zijn twee voetballers die op een gegeven moment alles bepalen. Dat is die jongen, die nummer 14 bij Duitsland.
Musiala had je.
En die nummer 19, die kwam erin.
Ja.
Ja, dat zijn de twee. Die waren het gevaarlijkst. En aan de andere kant heb je natuurlijk die P3 en al die andere kleine gastjes. Ja, dat is pure snelheid. Kijk naar Frankrijk, kijk naar Brazilië. Dus ja, ik denk, de enige kans die ze maken is dat je snelheid opstelt.
Ja.
En dan moet je gewoon vanaf de dag, ook al speel je tegen een matige ploeg. Ja, dan nog moet je die gasten vertrouwen geven. Dus, Nee, aan de formatie gaat hij niks doen hoor. Daar is hij te eigenwijs
voor. snelheid erin. Over wie ben je wel tevreden tot nu toe bij het Nederlands elftal?
Nou ja, volgens mij staat er één. Ik ben een Fries, dus er staat één Fries waar ik tevreden over ben.
Noppert.
Ja, maar dat is toch geweldig. Dat is toch ontwapenend. En hij pakt gewoon alles wat hij kan pakken.
Ja zeker. Zeker.
Ja. Ja, kijk nou naar die goal die Costa Rica maakt. Of Mexico.
Ja.
Als Noppert op de goal bij Mexico had gestaan, die had hij allemaal gepakt.
Ja, hè? Ja precies. Dat scheelt gewoon zoveel als je 2,3 meter bent. Je rijkwijde wordt daarmee...
Ik heb zelf wel eens een pengel genomen. En als een keeper op een goal staat die 2 meter is en zijn armen strijdt, dan is je kut. Dan zijn er ruimte over. Ja.
Ja. En als Wim de Rond tegenover je staat, dan denk je van, dit komt wel goed.
Ja, maar dat is wel zo.
Ja.
Kijk, en Loppet staat in de top 5 van de meeste reddingen.
Oh, is dat zo?
Een beetje over de vorm van het Nederlands elftal. Ja, een beetje statistieken kijken. Een beetje voorbereiden.
Ja.
Dus... Nee,
hij staat in de top 5 van meeste reddingen.
Ja,
dat
is er 8.
Oké, okay. Dat is wel vrij bijzonder inderdaad. Zeker als je de pool van Nederland ziet. Had je verwacht dat andere landen daar...
even kijken hoor. Stilschema, voorpagina, je hebt allemaal statistieken.
Ja.
Even kijken. En dan, als ik nu kijk naar de beste reddingen. Assist, er staat geen Nederlander bij.
Nee.
Doelpunten, Gakpo.
Ja.
Schoten, er staat ook geen Nederlander bij.
Nee.
Groot op doel, staat ook geen Nederlander bij. En dan paasen succesvoller en dan komen de keepers. Ja, dan staat hij bij de eerste, dan heeft hij er 8 gemaakt, staat hij bij de eerste 5.
Oké, en wie staat er boven hem nog?
Moet ik even kijken hoor.
Even kijken. Ik heb hier het lijstje ook, zie ik. Milan Borjan.
Ja, volgens mij, ik had hem hier gestuurd.
Ja, Milan Borjan en Wojciech Szczęsny. Nou ja, precies, dan... En dan staat op de derde plek, staat Noppert met de meeste redding. Dat doet hij goed.
Ja, maar in dat rijtje wil je niet staan, toch?
Dan wil je, daar zou hij niet moeten staan, nee.
Nee, maar ik kan me ook helemaal niet herinneren dat hij al zoveel redding heeft gemaakt.
Ja. Ja,
maar goed, ik bedoel, de statistieken liegen niet. Dus er is geen spel tussen te krijgen. Maar, ja, en
8 reddingen en maar 1 doelpuntje tegen, dan doe je het dus goed.
Ik heb Ecuador ook in de kroeg gekeken. Misschien ligt het daaraan. Ja. Dat zou ook kunnen. Dat me niet alles meer helder voor de geest staat. Het zal ongetwijfeld kloppen. Nee.
Ja, dat klopt. Maar weet je, volgens mij heeft Nederland zelf 4 schoten tussen de palen, 3 doelpunten. Weet je, dat zijn ook niet statistieken waar je vrolijk voor wordt. Zeg maar.
Nee. Maar, straks voor de volgende ronde, want we gaan natuurlijk nog wel vanuit dat Nederland de 8e finale gaat halen. Wie hoop jij als tegenstander te krijgen?
Ja, dan moet je me even helpen hoor. Want
het kan Engeland, VS, Iran en zelfs nog Wales worden.
Dat denk ik Engeland.
Engeland, maar
dat hoop ik, ja.
Waarom?
Ja, maar die andere ploegen, omdat Engeland natuurlijk een ploeg is die vanuit zijn gevoel altijd kan winnen.
Mm-hmm.
Dus die willen voetballen om te winnen.
Ja.
En als je ploegen hebt waarvan je zegt, oh shit, Nederland zelf dan is beter. Die gaan heel compact en georganiseerd voetballen. Ja, en dat is nou precies wat je eigenlijk niet wil. Je wil 2 voetballende ploegen hebben. Kijk naar Duitsland of Spanje, weet je, die willen allebei.
Ja.
En krijg je een heerlijke pot.
En
dat vind ik sowieso wel een beetje, hoor, dit WK. Het is de ene ploeg zakt helemaal in.
Ja.
En de andere ploeg, die moet ze best maar doen. En nee, dat blijkt wel weer dat je een WK niet moet organiseren met zoveel mogelijk landen. Alleen maar met de goede mogelijk landen.
Ja, precies. Dus want dat wordt over 4 jaar, als er 48 landen meedoen en ook de nummers 3 nog allemaal door kunnen gaan, wordt dat natuurlijk echt, echt vreselijk.
Leuk dat Japan wint. En leuk dat een keer wint van Duitsland.
Saudi-Arabië zou. Ja, maar, ja, precies. Japan, Costa Rica. Ja,
ja, en de prijzen van Costa Rica, denk ik, ja.
Ja.
Met andere woorden, ja. Maar je hebt er helemaal niks aan wedstrijden. Er zijn niet om aan te gluren. Dus als het een beetje leuk wordt, dan ja, dat is pas vanaf de achterfinale.
Ja, dus jij hoopt ook gewoon dat Nederland zo goed mogelijk een tegenstander treft. En dan hebben ze meer kans, zeg jij.
Ja, omdat je dan de bal niet hebt. En volgens mij denk ik dat het Nederlands elftal echt op zijn gevaarlijk is vanuit het omschakelen naar balbezit.
Ja.
En daar heb je verschrikkelijke goede voetballers voor in lopen. Met een enorme snelheid. En volgens mij heb je achterin bij Engeland hopeloze voetballers lopen. Dus, ja, je moet ook een beetje... Ja. Kijk, Engeland heeft ook fantastische spelers op snelheid. Dus,
ja.
Ja, dan, weet je, moet je kijken wat van achteren er staat bij ons. Dus ik dacht, wat ons? Maar Nederlands elftal. Daar kom je niet zo gauw doorheen.
Nee.
En zeker niet als je het klein houdt. Dus ja, met Maguire in de basis, joh, dat ben ik niet te bang, hoor.
Nee.
Nou, nee. Er was toch wel wat kritiek, hè, op Van Dijk. Met het schijnverdedigen wat hem wordt verweten.
Ja. Nou ja, weet je, je kan, ja, nou, hij kan meer instappen. Maar goed, ik denk ook, hè, je ziet van Duitsland speelt dan hopeloos tegen Japan. Ja, en dan een goede tegenstander haalt ook het beste uit jezelf.
Ja, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Ja.
En als je dan tegenover Engeland komt, ja, dan weet je... Kijk, tegenover Amerikanen zijn heel goed in het ontregelen van voetbal. Maar kijk maar naar die wedstrijd tegen Engeland. Maar zelf iets creëren kunnen ze niet. En ja, die Engelsen die willen ook gewoon zeggen, ja, we willen een ronde verder. En Amerika, die hoopt dat ze een ronde verder komen. Ja, dan kan je beter tegen een ploeg spelen die initiatief neemt. Ja, dan ben je zelf ook veel scherper dan de mens. En hij kent die competitie. Ik denk dat heel veel jongens die competitie kennen. Dus ze spelen erin, ze kennen die spelers. Dus, en zo Kane, ja, dat is ook een bekende voor.
Ja.
Dus ja, ik denk dat Engeland misschien wel de beste tegenstander is om het maximale uit Nederland zelf te halen. Ja, en als je die wint, dan sta je er ineens heel anders voor. En als je die verliest, weet je ook dat je niet goed genoeg bent.
Ah, ik kan me eigenlijk wel... Ik kan me er wel in vinden, Lesmond.
Ja, ik ook.
Ik sluit me erbij aan, serieus. Ja. Ja, ik er nog niet.
Voor maandagochtend?
Ja, precies. Prima.
Het is ongelooflijk.
Prima dit.
Ja. En ik denk ook gewoon, we gaan wereldkampioen worden. Want we krijgen alleen nog maar goede landen nu tegen ons. En dat gaan we allemaal winnen.
Maar het kan wel een boost geven als je dan van Engeland wint. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus laat maar gebeuren. Ja.
Dacht ik.
Ja. Mooi. Lesmond, dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
Veel plezier morgen bij het kijken.
Ja, dat gaan we zeker doen.
Oké, dan.
Jullie ook. Spreek je snel.
Hoi. We worden wereldkampioen, William.
Fijne vent, hè? Ja. Ja, eerst nog even die pool natuurlijk doorkomen. Dat is nog wel even zaak. Wist jij trouwens dat het af kan hangen van het aantal gele en rode kaarten?
Ja.
De fair play klassement, dat telt als alles gelijk is. En die kans is aanwezig, hè? Want op dit moment staan Nederland en Ecuador precies gelijk.
Ja.
Maar op alles.
Ja.
Dus heb je ook enig idee wie er dan het meest gunstig voor staat op dit moment?
Ik zou zeggen dat Nederland de minste gele kaarten heeft tot nu toe.
Ja, klopt.
Want ik weet niet eens of er iemand is van Nederland die al geel heeft gepakt.
Eentje.
Oké, ga ik even snel zeggen. Denken nadenken wie dat ook alweer is geweest. Is dat... Nee, geen idee. Teun Koolmeijers?
Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar okay. ik weet alleen de aantallen. Ik weet dat Nederland 1 gele kaart heeft en Ecuador 3.
Ecuador 3, ja, oké. Okay.
Dus wat dat betreft staat ze er,
moeten gewoon heel
gunstig voor.
Heel vriendelijk gaan voetballen. Dat is het idee.
Het is voor mij 1 keer eerder voorgekomen. In 2018 ging Japan volgens mij verder op basis van het fair play klassement. Ten koste van Senegal.
Oh, dat is... Ja, nee.
Staat je daar nog bij?
Dat staat me nog ergens bij.
Ik diep het ergens diep uit mijn geheugen op. Hoor, maar
ik weet nu al zeker dat jij dit gewoon ergens hebt
gelezen. Ik heb het ergens gelezen.
Matthijs Licht kreeg natuurlijk geel.
Dat was het. Dus dat ziet er wat dat betreft gunstig uit. Ja. Voor het hele elftal.
Gewoon zo vriendelijk mogelijk. Gewoon met een bos bloemen voor de scheidsrechter. Het veld al opkomen lopen. Zo'n rituals pakketje meenemen voor de grensrechters, weet je wel.
Ja.
En alleen maar de tegenstander ophelpen staan. De kramp uit de kuiten bij zijn helpen halen en zo.
Misschien lukt een clickbait. Het ziet er zeer gunstig uit voor het Nederlands elftal. Daar klikken mensen wel op, denk ik niet. Misschien kun je dat als kop bij deze podcast meegeven.
Het is mooi dat je tijdens de podcast overlegt over welke kop. Welke kop.
Ja, het is wel belangrijk natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja.
Waar ga jij kijken morgen?
Beginnen dan 4 uur of 5 uur? Ja, maar waarom ineens om 4 uur?
Omdat alles tegelijk moet beginnen. Dus 2 wedstrijden beginnen om 4 uur, 2 wedstrijden beginnen om 8 uur.
Is dat vandaag ook al zo?
Nee, vandaag is de laatste tweede.
Ja, natuurlijk, want Nederland is de eerste pool die aan de beurt is. 4 uur, ik vind het wel een hoogst ongelukkige tijd. Het is niet echt de tijd dat je zegt van ik ga lekker even in de kroeg kijken of zo, wel.
Doe nou niet alsof jij niet om 4 uur wel eens een biertje zou kunnen drinken.
Ja, goed, het zou kunnen, ja.
Geef me gewoon eerlijk toe dat dit gewoon niet gunstig is voor je middag.
Waar ga jij kijken dan? Ik weet het nog niet. Ik weet het echt serieus.
Ik denk dat ik nu voor het eerst even een cafeetje ga kijken. De eerste wedstrijd de bank thuis gekeken natuurlijk. En nu
vanwege corona heb je dat? Ja. Oké, of mag ik dat niet zeggen?
Jawel.
Okay.
Nee, dus dat heb ik thuis de bank gekeken in mijn eentje. Maar goed, dan kijk je met je vriendin.
Heeft Caroline het ook nog gekregen?
Ja, zeker.
Okay.
Ja. Maar goed, dan zit je op de bank te kijken. Die vindt het dan sneu, ook voor de tegenstander, weet je wel. Die is dan eerst heel blij dat er wordt gescoord tegen Senegal. En daarna vindt ze het sneu. En ook vindt dat die afgekeurde goal van Ecuador, vond ze toch ook wel sneu voor Ecuador. Dus daar zit je dan de hele tijd naast.
Maar dat vond ik wel de grootste aanfluiting. Deze week een analist bij de NOS, een dame. Ik weet niet wie precies.
Danielle Clivon.
Over Messi en dat Argentinië dan uitgeschakeld moest worden. Nou, jongen, kom op.
Ik zag een hoop woede daarover. Maar waarom mag iemand niet tegen Messi zijn? Dat mag ook wel een keertje. Ik ben niet tegen Messi, maar.
Ik moet heel erg uitkijken in deze wat ik zeg. Maar ik vond dit niet zo. Niet zo aansprekend. Ik vond niet zo'n aansprekende quote van deze analisten.
Nee, dat mag. Dat mag.
Moeten we het ook nog niet hebben over de button?
Het speltje?
De vertegenwoordiger van onze regering al dan niet op gaat doen. In het bijzijn van de emir van Qatar.
Ja, wat vind je ervan?
ik ben er wel iets genuanceerd tegen aan gaan kijken naar een reportage van Kees Jongkind bij de NOS. Ik weet niet of jij die hebt gezien.
Nee.
Nou, die heeft die arbeidsmigranten gewoon zelf eens even opgezocht.
Ja.
Vond ik wel goed. En dan krijg je toch een ander verhaal te horen.
Ja.
Die arbeidsmigranten die zeggen namelijk dat Qatar het meest fantastische land is om te werken. In ieder geval in de Arabische wereld.
Ja.
Ik heb die mensen diep in de ogen gekeken terwijl ze dat zeiden. Want het was best wel een indringende reportage.
Ja.
En ik zeg niet dat Qatar nu in alle opzichten ineens deugt, hoor. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Maar goed, die mensen zelf, die snappen eigenlijk helemaal niets van de verontwaardiging in die West-Europese landen.
En ik heb het niet gezien, hè? Dus maar denk je dat ze dat zeggen omdat ze het ook echt vinden? Of dat ze uit angst voor.
Ik kan wel zeggen, de mensen die. Kees Jonk is een gerenommeerde reporter. Dus als dit zeg maar indoctrinatie was of zo, of dat ze het acteurs waren, had hij daar wel doorheen geprikt, verwacht ik. En als je die mensen ziet, dan begrijp je ook niet dat gevoel, zeg maar. Je weet het natuurlijk nooit zeker.
Ik heb een tijd geleden nog een documentaire gezien waarbij dan, weet je, waar 60 mensen in één kleine ruimte, waar ze met z'n 40 één douche moesten delen. Het was te smerig om voor woorden, zeg maar, weet je wel, dat ze al die kant op moesten met schulden, waardoor ze eigenlijk al niet meer weg konden komen. Dus dat soort verhalen zijn er natuurlijk ook.
Dit waren de arbeidsmigranten die elke avond bij een wedstrijd zitten te kijken op zo'n heel groot veld of heel groot plein en daar één land kiezen waar ze dan voor zijn die avond. Want het interesseert ze verder natuurlijk helemaal niks. En een mooi feest hebben, zeg maar. Ja. Dus een van die migranten had nog wel een aparte uitspraak. Hij zei, want Kees Jonkin confronteerde ze ook met al die doden.
Ja.
En daar was die arbeidsmigrant heel laconiek over. Hij zei van ja, maar er moeten ook mensen soms overlijden om anderen plezier te geven. En dat bedoelde hij dus op de arbeidsmigrant in het algemeen. Vond ik een hele aparte uitspraak.
Ja.
heb ik wel een paar uur over nagedacht.
Ja, wat natuurlijk echt een hele rare, stomme uitspraak.
Ja, een soort survival of the fittest zeg maar. Ja,
eng.
Ja, bizar. Wel eng, ja. Maar het schetst ook weer een andere kant. Ja, het stemt toch tot nadenken. Okay. Maar in ieder geval, we begonnen hierover vanwege die button. Ja, ik vind wel dat het eens een keer afgelopen moet zijn met er is nu al zoveel gezeur en gezeik over geweest. Blijkbaar.
Maar moet je niet blijven herhalen
bij die arbeidsmigranten zelf helemaal niet. En in heel veel andere landen in de wereld ook niet. Alleen maar hier in West-Europa. Zuid-Amerika speelt het ook helemaal niet.
Dat las ik ook ergens inderdaad, ja.
Maar
moet je die boodschap niet blijven uitdragen dan gewoon? Is dat niet wat je moet doen?
Ja, zo'n klein buttentje. Het zit me ook niet in de weg. Maar ik vraag me af hoeveel zin het allemaal heeft.
Oké. Ja. Helder.
Zeker omdat wij blijkbaar maar een heel klein deel van de wereld zijn waarin deze verontwaardiging wordt uitgesproken.
Ja. Punt is gemaakt. William, dankjewel dat je er was. Morgen zijn we er weer. Spreken wij elkaar weer.
Zo is het.
Leuk.
Ja. Tot ziens.
Dit is het einde. We zijn nu klaar. Met deze podcast over het WK. Radio Qatar. Radio Qatar. Radio Qatar. Radio Qatar.